Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. En ik ben niet Christophe Schmid, ik ben Hanne van den Wurf. Ik zit hier wel met Christophe Schmid. Zeg maar even hallo, Christophe.
Hoi,
hoi.
Hoi.
Jij schrijft namelijk voor onze krant Trouw over defensie. En daar moeten wij het deze week over hebben. Dus vandaar dat jij dit keer in de gastenstoel zit.
Leuk.
Leuk om je hier te hebben. Nederland koerst af op een nieuw hoofdpijndossier bij Defensie dat misschien wel jarenlang kan duren. Het gaat over de zogenoemde walrusonderzeeërs. We moeten 4 peperdure onderzeeërs vervangen. Dat is de grootste investering van Defensie ooit waarschijnlijk. Lukt dat niet op tijd, dan valt er een gat in de NAVO-verdediging. Haast is dus geboden, maar besluitvorming, zoals eigenlijk altijd in Den Haag, is uiterst stroperig. Waarom zijn deze onderzeeërs zo bijzonder en wat staat er allemaal op het spel? Nou, Christophe, jij was laatst in Den Helder.
Ja.
Vertel eens, wat heb je daar eigenlijk gedaan?
Nou ja, die hele duikbotenaffaire, ook nou zeg ik toch, duikboten. Je mag nooit...
Ja, je mag het niet zeggen. Dus,
nee, ik heb in Den Helder geleerd dat je absoluut geen duikboot mag zeggen, want dan gaan al die marine mensen helemaal stuiteren.
Dus we houden het bij onderzeeërs en onderzeeboot.
Exact. Ik was al heel lang van plan om een groot stuk over die onderzeebootkwestie te schrijven, want het speelt al heel lang. En mijn chef zei ook steeds van, joh, ga eens eventjes iets doen met die onderzeeboten.
Hup, naar Den Helder, jij.
Dus ik heb een vraag bij Defensie neergelegd van, ik wil eigenlijk wel zo'n ding zien. Hè, want dan heb je een beetje gevoel bij en ik hoef er niet gelijk de Atlantische Oceaan mee op, maar dat ik in ieder geval weet hoe zo'n ding er van binnen uitziet.
Wat heb jij, vertel eens, wat zag je daar?
Nou ja, je hebt natuurlijk, iedereen kent het fenomeen duikboten van films of wat dan ook. En dat ziet er allemaal heel claustrofobisch uit en eng en diep onder water en... ik moet eerlijk zeggen, het viel me eigenlijk wel mee qua ruimte.
Okay.
Ik ben lang, zoals je weet. Ik ben bijna 2 meter. Dus ik dacht van, ik zit daar aan alle kanten klem en stoot mijn hoofd steeds. Viel mee.
Mm-hmm.
Het is klein, tuurlijk. Het was redelijk mager bezet toen ik er was. Terwijl normaal gesproken, als zo'n ding in de vaart is, dan zitten daar 50 man ongeveer aan boord. Dus dan zal het wel een stuk benauwder zijn. Maar je kan daar rustig rondlopen. Er zijn 2 verdiepingen. Je hebt een vrij ruime keuken-eetgelegenheid. Er hangen wat dingen aan de muur waarvan je denkt van, ze hebben het hier geprobeerd gezellig te maken. Een kleedje op tafel. Dus ja, het was hier en daar zelfs huiselijk.
Het was wel wat, dus.
Ja, maar goed, vergeet niet dat de machinekamer, of waar ze allemaal achter schermpjes geconcentreerd zitten, dat is natuurlijk wel andere koek. Dan heb je wel het klassieke onderzeebootbeeld van de film. Want daar zitten ze allemaal geconcentreerd te luisteren naar geluiden in de omgeving en dingen die ze kunnen opvangen vanuit de wereldzeeën. Dus er is natuurlijk ook wel een spannend gedeelte.
En jij was dus in een van die 4 walrus-onderzeeërs. Ik zei bijna weer duikboten. Waarom zijn deze zo bijzonder?
Voor Nederland. Ze zijn bijzonder in internationaal verband. Omdat het is een type onderzeeboot dat op elektrische motor vaart. Dat wil zeggen, het is een elektrische batterij die onderweg wordt opgeladen met diesel. Een soort combinatie tussen duurzaam en absoluut niet duurzaam. Maar goed, dat is een hele oude techniek. En de meeste andere landen om ons heen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, die gebruiken onderzeeboten met nucleaire aandrijving, met kernaandrijving. En dat is op zich, die zijn ook een stuk groter. En het bijzondere van die Nederlandse onderzeeboten is dat ze vrij dicht bij de kust kunnen komen. Ze kunnen in laag water, dus ondiep water, kunnen ze veel beter actief zijn dan de nucleaire varianten van andere landen. En dat maakt ze voor de NAVO heel aantrekkelijk.
Op wat voor manier?
Nou ja, ze kunnen dus, als je dichter bij de kust kan komen, dan kan je daar ook veel meer inlichtingen verzamelen van wat daar aan land gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld evacuaties eventueel voorbereiden, want er zijn ook, je kan ook denken aan vredesmissies waarbij onderzeeboten actief zijn. Dus ze kunnen op veel meer gebieden worden ingezet dan alleen diep dobberend onder zee.
En ik neem ook aan dat dat een van de redenen is dat er met zoveel spanning wordt gekeken naar de nieuwe boten.
Ja. Het probleem is dat die walrusklasse, die nu dus nog rondvaart, die is van begin jaren 90 en die loopt op zijn laatste benen. Dat zijn oude beestjes. Die worden natuurlijk wel periodiek geüpdate en van de laatste systemen voorzien. Maar een aantal jaar geleden werd gedacht van nou in 2025 zijn die boten wel zo'n beetje op. En dan moeten we nieuwe hebben. Dat is eigenlijk in 2013 al geconstateerd door het toenmalige minister. Van we moeten nieuwe hebben. Nou goed, we zitten nu in 2022 en in die 9 jaar is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Eigenlijk pas dit jaar zijn er concrete stappen gezet om nieuwe boten te bestellen.
Maar er is haast geboden om dus nu eigenlijk zo snel mogelijk die boten, die nieuwe boten in gebruik te nemen. Waarom nu?
Nou ja, het is een urgent probleem aan het worden, omdat je zou zeggen, je bestelt vandaag een onderzeeboot en over een week heb je hem, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Dat is een hele lange productietijd en de schatting is nu, er is nu een offerteaanvraag uitgezet bij 3 scheepswerven in Europa. Daar kunnen we het straks misschien nog even over hebben.
Zeker.
Maar de verwachting is dat welke werf het ook wordt, die is niet eerder dan 2034, 2035 klaar met de eerste 2 boten. Nou, dan heb je het dus over, dat is over 13 jaar. En in de tussentijd moet nog die oude walrusklasse, die moet gedeeltelijk doorvaren. Want Nederland kan niet zonder onderzeeboot komen te zitten, want dan heeft de NAVO een probleem en dan heeft Nederland ook een probleem, want dan heeft de Nederlandse onderzeedienst zonder onderzeeboten, je gaat geen personeel daar vasthouden die daar geen werk heeft. Dus dan is er een urgent probleem.
En wat zijn die problemen dan precies?
Nou ja, de NAVO rekent een beetje op Nederland als onderzeenatie, om het zo maar eens te zeggen. Ze hebben een lange reputatie, Nederland, op dat gebied. Ze hebben nuttige missies verricht in het verleden. En als dat van de een op de andere dag wegvalt, dan heeft de NAVO een verdedigingsprobleem. Want er is sowieso, NAVO-breed is er al een beetje een tekort aan onderzeeboten. Dus als er een heel land wegvalt, dan is er echt een urgent probleem. Niet alleen in conflict situaties, maar ook in bijvoorbeeld de strijd tegen piraterij, strijd tegen internationaal terrorisme. Die onderzeeboten die verzamelen ontzettend veel informatie. En de Nederlanders hebben daar ook een reputatie op dat gebied. Dus als dat wegvalt, dan is er gewoon een internationaal veiligheidsprobleem.
En op wat voor manieren hebben de Nederlanders in het verleden die onderzeeboten ingezet? Ik ben best wel benieuwd.
Ja, nou ja, ze doen natuurlijk veel verkenningsmissies. Want je moet je voorstellen, zo'n onderzeeboot, dat is zo'n beetje de meest krachtige onzichtbare wapen dat Defensie heeft. Hè? Want als die heel diep onder water ligt, en hij maakt geen geluid, Dan zie je hem niet, je hoort hem niet.
Terwijl... En alleen die van de Nederlanders maken geen
geluid,
hè?
Nou ja, je kan ook zo'n nucleaire onderzeeboot stilzetten in theorie, maar dat voert misschien te ver. Maar het is gewoon een enorme, hoe noem je dat? Een baken van informatieverzameling. Want zo'n boot hoort alles. Wat over honderden kilometers verderop gebeurt, kunnen ze aan de manier waarop een bepaalde scheepsschroef beweegt, kunnen ze ongeveer herkennen wat voor soort boot dat is.
Hmm. Heel belangrijk natuurlijk in oorlogsvoering. Om
ook,
dat goed.
Maar inderdaad, eigenlijk het enige moment dat een Nederlandse onderzeeboot echt dicht bij een oorlogshandeling is geweest, was in 1999, tijdens de Kosovo-oorlog. Toen waren er NAVO-onderzeeboten voor de Servische kust. En toen dreigde de Joegoslavische marine, want zo heette dat toen nog, Joegoslavië, die dreigde zeemijnen te leggen of wat andere dingen te doen. En toen heeft Nederland echt heel expliciet naar buiten gebracht, hoor eens, Belgrado, wij hebben onderzeeboten daar liggen. Dus als je ook maar iets verkeerds doet, dan zul je een torpedo op je dak krijgen. En dat schijnt ook de enige het geval te zijn dat die torpedobuizen ook echt open stonden, dus klaar om te vuren. Dus dat was behoorlijk spannend.
Jemig.
Is uiteindelijk niet gebeurd, maar dat was dus de afschrikking, want uiteindelijk heeft Servië niks gedaan. Die zijn daar van teruggeschrokken. Dus het is ook een enorm middel ter afschrikking van vijandige agressie.
Moet zo maar zeggen. En ter afschrikking, maar ik neem aan dat ze ook kunnen worden gebruikt om infrastructuur te beschermen.
Dat wordt natuurlijk ook nu veel urgenter met die recente sabotage van de Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee.
Ja.
We weten inmiddels allemaal dat sabotage is geweest, maar nog steeds niet
door de Russen. Oh,
ja, dat is officieel nog steeds niet bekend wie dat nou precies heeft gedaan.
Mm-hmm.
Maar ik weet ook absoluut niet of daar onderzeeboten in de buurt hebben gelegen die iets hebben gezien. Maar in de toekomst, hè, als er cyberaanvallen worden gepleegd of er worden gewoon inderdaad fysieke aanvallen gepleegd op internetkabels of inderdaad gaspijpleidingen, dan zijn die onderzeeboten wel een heel krachtig verdedigingsmiddel.
Ja, dus ontzettend urgent om zo snel mogelijk die nieuwe boten en te gaan bouwen en in gebruik te gaan nemen. Maar ja. In de tussentijd moeten we het doen met de oude. Wat zijn de dilemma's daar precies?
De dilemma's zijn dat ze dus alle vier oud zijn. En ze weten nu al dat ze niet alle vier kunnen blijven varen. Dus ze gaan er twee uit de vaart nemen. Dat is eigenlijk al aan het gebeuren. Ik geloof dat er eentje is al min of meer inactief. En de onderdelen van die twee gaan ze gebruiken voor die andere twee, om die in ieder geval nog in de vaart te houden. En de dilemma's zijn, hoe lang hou je dat vol? Je hebt natuurlijk daarbinnen allerlei IT-systemen en sonarsystemen. Die worden natuurlijk steeds nieuwer en moderner. Dus ja. Je moet zo'n boot van tijd tot tijd aanpassen. Nou ja, als je over 10 jaar een beetje echt aan het einde van de levensduur van zo'n onderzeeboot zit, dan ga je afvragen, gaan we hier nog een heel duur nieuw systeem voor kopen of gaan we wachten tot die nieuwe er zijn? Dus zeg maar die overgangsperiode, hoe dichterbij die komt, hoe spannender en hoe duurder ook misschien die keuzes zijn.
Nou, laten we het dan even over de keuzes hebben inderdaad, want die keuzes, dat zijn politieke keuzes.
Ja.
Waarom liggen die zo ontzettend gevoelig? Waarom duurt het zo lang?
Het duurt zo lang omdat in Nederland is al de hele tijd het systeem dat elke militaire uitgave boven de 25 miljoen, en dat zit deze dus, zit daar mijlenver boven, alles boven de 25 miljoen moet geregeld worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Eigenlijk elke belangrijke beslissing in zo'n proces, daar moet de Tweede Kamer in ieder geval van weten. Het wil niet zeggen dat ze er nee tegen kunnen zeggen, maar ze moeten in ieder geval geïnformeerd worden. En dat is, daar zit ook een hele beslisboom achter, met allerlei klankbordgroepen en tussenfases en onderzoeksfases zo. En
het klinkt gezellig.
Ja, het is natuurlijk in dit geval ook een enorme uitgave.
Is er een beetje een schatting hoe groot die uitgave is?
Op dit moment wordt geschat iets van 4,5 miljard, 5 miljard, maar als die offertes komen volgend jaar binnen, dus dan zullen die prijzen ook wel weer gestegen zijn. Dus niemand die het weet.
Okay.
En zelfs Defensie, die hanteert momenteel geen bovengrens meer. Die weet het ook niet. Die wacht gewoon rustig die offertes af.
Oké, dus de Tweede Kamer heeft een best wel grote rol in het besluit wanneer en in wat voor vorm deze boten daar komen. Hoe zit dat? Voelen zij de urgentie niet?
Nou ja, het is niet zozeer de Tweede Kamer die hier echt in stuurt, maar het is ook belegd over heel veel verschillende ministeries. Er zijn heel veel ministeries die hier iets over te zeggen willen hebben. Defensie natuurlijk, maar financiën, want die moeten betalen. Economische zaken, want er zijn ook belangen van Nederlandse bedrijven in het geding. Algemene zaken, dus het ministerie van de minister-president. Dat zijn sowieso al soms ministeries die het niet meteen met elkaar eens zijn. En hier al helemaal. Dus dat is een heel stroperig proces van waar is nou de boot waar we het allemaal over eens zijn dat we die willen hebben en tegen welk prijskaartje. Dus dat werkt vertragend en dat heeft ook heel erg vertragend gewerkt. Eerder dit jaar is er een onderzoeksrapport verschenen van een bureau dat heet Andersson Elvers Felix. En die hadden inderdaad gezegd, de eerder opgelopen vertraging is deels het gevolg van meningsverschillen binnen verschillende ministeries over de rol van de Nederlandse maritieme industrie.
Ja, jemig.
Dus dat vertraagt en dat is ook de oorzaak dat er tussen 2013 en nu heel veel is gepraat, maar nog steeds niks is besteld.
Maar geen knoop is doorgehakt. Nee. Goh, maar het lijkt alsof er nu wel vaart in het proces komt. Hoe komt dat precies?
Dat laat zich een beetje raden. Hè. De oorlog in Oekraïne heeft de sfeer totaal veranderd. Ook al heeft de oplevering van die onderzeeboten, als dat pas in 2035 gebeurt, dan heeft dat geen direct verband met de oorlog in Oekraïne. Mogen we hopen dat die dan afgelopen is. Maar het hele gevoel van defensie, ach ja, daar kunnen we wel op zuinigen, want het is geen oorlog meer en de Koude Oorlog is voorbij. Dat is een sfeer die tientallen jaren lang de discussie wel heeft bepaald in Den Haag en andere hoofdsteden. Dat is natuurlijk in één klap voorbij sinds februari dit jaar met die oorlog. Iedereen beseft hoe belangrijk een goede defensie is. Dus er is nu ook politiek gewoon veel meer urgentie om die Nederlandse krijgsmacht op orde te krijgen. Er gaan miljarden naartoe. De begroting wordt 5 miljard per jaar verhoogd, structureel. Dat is gewoon 40% erbij. En eigenlijk is gewoon kamerbreed is daar een meerderheid voor. Terwijl vroeger was dat veel lastiger.
Kijk, in het stuk dat jij hierover schreef deze week in de verdieping, noemde je dit ook wel een hoofdpijndossier. Wij hebben in Nederland een ander hoofdpijndossier van soortgelijke grootte gekend, namelijk over de JSF.
Ja.
Fighter jets, of hoe?
Ja, tegenwoordig heet ze F-35.
Hè? Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik ben alweer de weg kwijt. Kan je misschien eventjes vertellen wat die affaire, die JSF-affaire, inhield?
Nou, dat heeft 23 jaar geduurd. Vanaf het inderdaad ook het begin dat men realiseerde, oké, we moeten die F-16's opvolgen. Die moeten zijn er vernieuwing toe.
Het zijn allemaal vliegtuigen, hè?
Het zijn gevechtsvliegtuigen.
Gevechtsvliegtuigen, ja.
En daarvan zijn er uiteindelijk 46 besteld en gekomen. Dat zouden er ook meer zijn. Maar goed, dat was ook zo'n proces dat het was onzeker wie ze gingen leveren. En de Amerikanen hebben het uiteindelijk gedaan. Maar er was ook die discussie in Den Haag. Moeten we dat wel overlaten aan de Amerikanen? Moeten we dat niet in Europa houden? Nou ja, dat hele politieke proces
heeft stroperig
bijna een kwart eeuw geduurd. En de kosten rezen natuurlijk ook de pan uit. Die werden uiteindelijk ruim 5 miljard. Maar goed, de overeenkomsten tussen deze twee dossiers is dat het zijn echt processen van, nou ja, in beide gevallen bijna een kwart eeuw. Dat is politiek gezien natuurlijk lastig, omdat een kabinet van nu en de Tweede Kamer van nu, die moet een beslissing nemen over iets wat pas over 10, 12 jaar resultaten oplevert. Dan is er natuurlijk een andere kabinet en een andere Tweede Kamer. Dus ze moeten letterlijk en figuurlijk over hun graf regeren, zoals dat heet.
Ah.
Dus dat maakt het politiek ingewikkeld.
Dus veel parallellen, maar misschien een groot verschil is ook. Toen was die hele JSF-aankoop was de grootste militaire uitgaven ooit.
Ja.
We weten in ieder geval al zeker dat de uitgaven voor deze onderzeeboten veel, veel hoger zijn.
Nou, dat
worden.
Weten we nog niet zeker, maar als je er geld op zou inzetten, zou ik zeggen van wel. want kijk, ze zijn ooit begonnen op 2,5 miljard. Dus bijna 10 jaar geleden denk ik van, oh, we kunnen wel 4 boten kopen voor 2,5 miljard. Nou, dat is totaal uit beeld, dat bedrag. Dus de schatting is nu inderdaad 5 miljard of meer, maar niemand weet het. En het zal natuurlijk nooit goedkoper worden. Het wordt altijd duurder.
Mm.
Dus als het boven de 5 miljard uitkomt, dan wordt het inderdaad de duurste militaire aanschaf van Nederland ooit. En dan moet je dus beseffen, dat zijn 4 onderzeeboten.
Ja.
En JSF waren 46 vliegtuigen.
Ja.
Die natuurlijk ook stuk voor stuk allemaal heel erg duur zijn. Maar dat geeft wel aan hoe ontzettend kostbaar zo'n en hoe technisch ingewikkeld ook zo'n onderzeeboot is.
Die JSF-gevechtsvliegtuigen lagen politiek gevoelig. Hoe zit dat met die onderzeeboten?
Minder, denk ik. Dat wil zeggen, ik denk dat de Kamermeerderheid wel overtuigd is van het nut en de noodzaak om zo'n onderzeedienst te hebben met 4 goede onderzeeboten. Zeker dus na de oorlog in Oekraïne zijn, denk ik, zelfs PvdA waarschijnlijk ook GroenLinks, die staan gewoon achter deze aanschaf. Al hebben ze natuurlijk wel kritiek op de gang van zaken misschien. De enige partij, nou in ieder geval een van de grote partijen die tegen is, dat is de Socialistische Partij.
Mm-hmm.
Jasper van Dijk, Kamerlid, die heeft ook tegen mij gezegd van Nederland is gewoon een te klein land om dit soort absurde, peperdure projecten aan te schaffen. We moeten een toontje lager zitten. Dus zijn idee was eigenlijk om gewoon die walrusklasse langzaam dood te laten gaan en vervolgens daar niks meer aan te doen.
Ja.
Gewoon die onderzeedienst opheffen. Ja, dat is ook een standpunt, maar dat is op dit moment wel een minderheid.
Een minderheid. En de NAVO heeft Nederland gewoon nodig.
Ja, maar goed, defensiebeleid, dat doen landen zelf. Dus elk land kan zeggen tegen de NAVO, sorry, maar dat gaan we niet doen. Maar ik denk dat iedereen, of bijna iedereen hier wel van overtuigd is dat dit een belangrijke pijler is onder de Nederlandse krijgsmacht.
Politiek telt er natuurlijk ook mee dat Nederland een hele rijke onderzeebootindustrie heeft.
Ja.
Ik wist niet of u dat wist,
politiek,
lieve luisteraar. Maar Christophe, leg uit.
Ja. Nou, die walrusklasse die nu dus nog actief is, dat zijn Nederlandse boten. Die zijn in de jaren 80, eind jaren 80 gebouwd door de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, RDM, inmiddels failliet. En er was toen ook nog een hele parlementaire enquête naar. Goed, die walrusklasse heeft ook zijn eigen politieke geschiedenis. Met ook veel te hoge kosten uiteindelijk. Maar dat is weer een ander verhaal.
Maar het lijkt bijna een patroon.
Juist, maar dat is met alle militaire uitgaven. Maar het zijn dus Nederlandse boten van Nederlandse makelij. En die worden dus ook in Nederland onderhouden, in Den Helder. En daar is een hele maakindustrie omheen. En veel onderdelen zijn ook Nederlands. Dus dat is nu nog een bijna 100% Nederlands ding. En daar moeten we afscheid van nemen. Want inmiddels is het niet meer mogelijk om zo'n hoogwaardig product helemaal in Nederland te maken. Dus dat moet in samenwerking met het buitenland.
Daar schuurt het een beetje.
Ja, nou goed, de vraag is nog steeds in hoeverre die Nederlandse industrie zal wegvallen. Want er zijn dus drie werven nu gevraagd, is gevraagd om een offerte te maken. Saab in Zweden, en daar is het Nederlands bedrijf Damen bij aangesloten. Dus dat wordt een beetje een Zweeds-Nederlands project. Dan is er nog een Franse werf, Naval, en daar is een ander Nederlands bedrijf bij aangesloten. IHC, Koninklijke IHC. Dat is wat kleiner dan Damen, maar wel degelijk een Nederlands bedrijf. Dus mochten een van die twee die opdracht krijgen, dan is er wel degelijk een behoorlijke Nederlandse inbreng in de bouw van dat ding. De derde werf is een Duitse werf en daar is nu geen Nederlandse betrokkenheid, niet direct. Maar sowieso heeft het ministerie van Defensie geëist, welke werf het ook wordt, we willen gewoon garanties dat daar Nederlandse betrokkenheid bij is in de vorm van leveranciers van onderdelen, systemen. En het voornemen is ook om het onderhoud zoveel mogelijk in Nederland, in Den Helder, te houden. Dat zijn beloftes tot dit moment. En de Tweede Kamer was vorige week bij de defensiebegrotingbehandeling al behoorlijk kritisch over die beloftes, want ze willen gewoon resultaten zien.
Ja. Wat zeiden ze dan bijvoorbeeld?
Nou ja, ze willen gewoon hardere garanties dat Nederlandse bedrijven daarbij betrokken zijn. En een paar jaar geleden was het zelfs zo dat een paar fracties onder de SGP, als ik me goed herinner, die zeiden gewoon, gun die opdracht gewoon aan Saab Damen, die combinatie Zweden-Nederlands. Want dan weten we gewoon zeker dat die Nederlandse betrokkenheid groot is. Dus die politieke druk was er wel, maar die is inmiddels min of meer van tafel geveegd door Defensie, door die offerteaanvraag aan die drie verschillende werven te sturen, waardoor de uitkomst gewoon onbekend is.
Dus het gaat om de toekomst van de NAVO, maar ook om de toekomst van het behouden van een Nederlandse onderzee. Bootbouwindustrie.
Dienst, ja, en dan vooral onderhoud zal het op neerkomen. En de staatssecretaris Van der Maat van Defensie, die heeft het al over een, wat was het, Submarine Maintenance Valley in Den Haag.
Submarine soort, Maintenance
exact,
Valley.
Zoals een soort Silicon Valley in Californië, maar dan voor onderzeeboten
in Den Helder.
Hij kan dat natuurlijk prachtig voorspiegelen en Den Helder zal zeggen, oké, laat maar zien. Mm-hmm. Maar dat weten we nu nog niet, dat weten we pas over 10 jaar.
Ja, precies. Dus over 10 jaar hebben we misschien een Submarine Maintenance Valley in Den Helder. En ik vraag me toch ook een beetje af, wat zouden eventueel over 10 jaar, als hier meer duidelijkheid over is, wat zouden de politieke gevolgen kunnen zijn?
Nou, dat is echt in een glazen bol kijken. Want over 10 jaar hebben we een heel ander kabinet en een heel andere samenstelling van de Tweede Kamer. Ik denk dat politiek spannend al volgend jaar de eerste spannende momenten zijn. Dus dat is nog, als het goed is, met het huidige kabinet. Mm-hmm. Want dan zijn die offertes binnen van die drie werven. Eind volgend jaar, als het goed is, neemt het kabinet een beslissing over welke werf het wordt. Maar het zou ook kunnen dat er geen enkele geldige offerte binnenkomt. Dat al die drie werven zeggen van sorry, maar met deze eisen kunnen wij niet voor deze prijs dit project beginnen. Of er zijn andere eisen waar niet aan wordt voldaan. De levertijd is natuurlijk superbelangrijk, zoals we hebben gemerkt. Dus misschien zijn er drie ongeldige offertes. En dan heeft de staatssecretaris echt wel een probleem. Want dan is er dus een traject ingezet dat tot falikant is mislukt. Er zijn gewoon verkeerde verwachtingen gewekt. Of de prijs was te laag ingeschat. Of de eisen zijn te hoog. En dan heb je dus inderdaad het politieke probleem van een kabinet dat niet in staat is om zoiets belangrijks in goede banen te leiden. En dan zal die ongetwijfeld een zeer kritische Tweede Kamer tegenover zich vinden van hoe heeft dit kunnen mislopen. En dan krijg je misschien weer dreigingen met parlementaire enquêtes. En dan gaat het hele circus weer op de wagen. Of het hele spel weer op de wagen, moet ik zeggen. Maar dus volgend jaar wordt al politiek het eerste spannende moment in dit dossier.
Nou, we gaan er naar uitkijken. dan spreek ik je hopelijk volgend jaar weer over hetzelfde onderwerp. Lekker langslepend. Goed, dit was Haags Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Hanne van der Werf. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf en Michael Royal. Wilt u nog meer podcasts horen van Trouw? Ga dan naar www.trouw.nl/podcasts. Wij hebben ook een e-mailadres. Mail ons vooral op haagshalfuurtje@trouw.nl. En dan vooral tot volgende week maar weer.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.